Wij waren eigenlijk in Jesaja 35. En ik zei eigenlijk omdat wij de vorige keer natuurlijk wat andere schriftplaatsen bezocht hebben. In het bijzonder naar aanleiding van vers 5 en 6 van Jesaja 35, waar staat: als dan zullen der blinden ogen opengedaan worden en der doven oren zullen geopend worden, als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong der stommen zal juichen, want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En dat was die woestijn en die wildernis dan weer als in vers 1. En ik heb mijn best gedaan om u te laten zien dat dit schriftgedeelte in het algemeen spreekt over wat we dan maar noemen messiaanse tijd. Dat wil zeggen over de komst van de Messias. Maar dat in het midden gelaten wordt of dat is bij wat wij noemen de eerste komst of de tweede komst. Dat is een bekend ding. Namelijk dat in het Oude Testament geen, dan wel geen expliciet onderscheid gemaakt wordt tussen wat wij eerste en tweede komst noemen. En dus blijft ook hier in het midden, gaat het over de eerste of de tweede komst. En het antwoord is altijd, er moet uit het verband blijken. En in de praktijk is het ongeveer zo dat men daarover discussieert en meent dat als het niet over de tweede komst gaat, dan gaat het dus over de eerste komst en andersom. En dat leidt weliswaar tot tamelijk verhitte discussies bij gelegenheid. Maar in werkelijkheid, zo zwart-wit liggen die dingen niet. En bovendien, de betrekkelijk vage woordkeus die wordt ingegeven door het verschijnsel dat datzelfde woord, diezelfde woorden, diezelfde zinnen van toepassing zijn zowel op de eerste komst van Christus als de tweede komst van Christus. En ik zeg dat met enige aarzeling, niet omdat ik daar niet 100% van overtuigd ben, maar gewoon omdat termen als eerste komst en tweede komst, ja, die zijn eigenlijk al niet bijbels. Dus het is wat moeilijk dan, vind ik, om ze te gebruiken. Maar het begrip als zodanig is redelijk bijbels, als je tenminste je best doet om het te verstaan. Want bij andere gelegenheden zeg ik, het gaat gewoon over de komst van Christus en wat wij noemen de eerste komst. Was niet een komst, het was tegenovergestelde. Hij kwam niet, hij verdween. En daarmee gooi ik dus in één klap weer die hele termen weg. En dat maakt het zo moeilijk om erover te spreken. Maar waar het in werkelijkheid om gaat, is zowel over de resultaten van wat in het verleden ligt inmiddels, wat wij zijn eerste komst noemen, met een onbijbelse uitdrukking, maar hoe noem je het dan? Maar het spreekt tegelijkertijd ook over zijn wederkomst en de resultaten daarvan. Die zijn in hoge mate gelijk, die resultaten, en toch zijn ze verschillend. En het belangrijkste verschil is dat de positieve resultaten van de eerste komst gevonden moeten worden bij de 10 stammen van Israël, en de positieve resultaten van de wederkomst van Christus moeten gezocht worden primair bij de 2 stammen van Israël. Dat laatste uiteraard omdat Juda, zijnde de 2 stammen van Israël, hetgeen technisch ook al niet klopt wat ik nu zeg, maar ja, wat moet je? Juda, dat is de koninklijke stam. En de openbaring van het koninkrijk van Christus is afhankelijk van de koninklijke stam. Of dat beslist zo behoort te wezen, dat weet ik niet. Dat doet er ook weinig toe. Het is gewoon zo dat de Bijbel het zegt. En de Bijbel zegt, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad zijn het Joodse volk en de stad Jeruzalem. Volgens Daniel 9 vers 24, 70 weken zijn bestemd tot aan enzovoorts. En de 70ste week van Daniel moet nog beginnen, het is nog niet gebeurd. Het wacht namelijk domweg op de, in de praktijk wacht het een en ander, wacht de openbaring van het koninkrijk van Christus op de bekering van het Joodse volk als volk. Dat wil zeggen officieel. En dat is nog nooit gebeurd. Dat zal in de toekomst gebeuren. Niet goedschiks en dus betrekkelijk kwaadschiks. Dat wil zeggen niet alleen via de prediking van het evangelie alsnog, maar dat vindt ook in onze dagen plaats. Maar in bijzonder door de grote verdrukking die met name komt over dat volk en die stad. Dat wil zeggen over Judea, omdat het letterlijk zo staat, Judea, dat als dan wie in Judea zijn vlieden naar de bergen, want als dan zijn grote verdrukking wezen, Matthäus 24, toch? En over Judea en over Jeruzalem, want verwoesting zou zijn tot het einde van de 70ste week aan toe. Staat er een keer of vier achter elkaar, misschien wat vaker, maar dan ben ik de tel kwijtgeraakt, in Daniel 9 vers 25, 26, 27. En daar wacht de openbaring van het koninkrijk op. En dat heeft in het verleden niet plaatsgevonden. Daarna komt er een heel lang verhaal. En ik vind het echt niet verkeerd om dat steeds opnieuw te vertellen. Want ik vertel het toch elke keer vanuit een andere achtergrond en naar een andere voorgrond toe. Als dat goed Nederlands is tenminste. Dus ja, het volk kwam niet tot bekering in het verleden. En dan staat er in de Bijbel, en om die reden is de zaligheid dan wel het koninkrijk van dat volk weggenomen en gegeven aan een ander volk. Maar nou Paulus de vraag, is God dan ontrouw? Heeft God zich dan niet gehouden aan zijn profetieën, aan zijn beloften enzovoort? En er staat geen denken aan, of zoiets. Een van de vertalingen geeft dit. Ondenkbaar, is ondenkbaar. Statenvertaling geeft dat zij verre. En NBG geeft volstrekt niet, als ik me goed herinner. Het is zo van, nee, absoluut niet, onmogelijk, geen denken aan, dat is geen optie. Dus, en daarna zit je dus midden in discussie. Omdat ook ik van jongs af aan gehoord heb, het is aan de Joden aangeboden. De Joden hebben het verworpen, toen heeft God het koninkrijk uitgesteld. Is God dan ontrouw aan zijn beloften? Wat had hij dan beloofd eigenlijk? En het antwoord is, hij had het beloofd aan Israël, maar die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn. Daar ben ik dicht in de buurt, want de vraag of God ontrouw was, dat staat inderdaad in het gedeelte van Romeinen 9 tot en met 11. En in Romeinen 9 tot en met 11 staat ook inderdaad, want die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn. Het was aan Israël beloofd, maar wie is Israël? En het antwoord is, wat ik u nu gewoon expliciet geef, het antwoord is, ja, niet alleen de twee stammen, maar ook de 10 stammen. Want het is aan 12 stammen beloofd. En voor degenen die echt goed geteld hebben, aan 13 stammen. Toch? Daar is het aan beloofd. Bij aan Israël. Is het daar terechtgekomen? Jazeker, waar nog bij komt dat van nature die 10 stammen meer rechten kunnen laten gelden op de naam Israël dan de 2 stammen. Want die worden gewoonlijk apart genoemd. Het is Israël en Juda.
Ja.
Nou ja, en dat is wat dus verteld wordt. Alleen dat gaat de wereld in de praktijk niks aan. En de Joden hoeven dat ook niet te weten. Vandaar dat het ook niet al te expliciet staat in het Nieuwe Testament. Maar ik ben van mening dat als je echt doet wat je doen moet. En wat ik ook altijd zeg. Namelijk dat als schriftplaatsen uit het Oude Testament aangehaald worden. Dat je dat schriftgedeelte in het Oude Testament dan ook eerst bestudeert. In de context waarin het daar staat. En dan pas in de context waarin het in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. En dan kom je in Nederland. En zo moet het natuurlijk ook. Zijn de goede manier. Sterker nog, u weet in ieder geval in het Calvinisme. Ik ben daar niet goed in thuis, want wat maakt mij dat uit hoe het allemaal heet. Maar in ieder geval binnen het Calvinisme wordt geredeneerd dat aangezien zoveel profetieën in het Oude Testament die duidelijk, expliciet in het Oude Testament over Israël gaan, dat aangezien zoveel profetieën die zo duidelijk over Israël gaan in het Oude Testament, aangezien die op de gelovigen van vandaag worden toegepast, worden de gelovigen van vandaag, de kerk dus, worden beschouwd als Israël. En daar heeft men de uitdrukking geestelijk Israël voor bedacht. En er is niet zo geweldig veel tegen in te brengen, hoor, beste mensen. Echt niet. Echt niet. Alleen ik heb van huis uit geleerd, maar het is niet zo. Maar als ik het in de Bijbel lees, denk ik, maar het is wel zo. Alleen bij nader inzien.
Het is niet zo.
Het is, nee, en dan is het toch weer niet de kerk, nee. Nee, want die schriftgedeelten waar het over gaat, die gaan dan over de 10 stammen van Israël. En de gemeente wordt geacht voor te komen, juridisch, voor de rest, maakt er geen bal uit. Maar juridisch wordt de gemeente geacht voor te komen uit de 10 stammen van Israël. En daarmee is de gemeente erfgenaam van de beloften die specifiek aan die 10 stammen gedaan zijn, dan wel de zegeningen die via die 10 stammen vererfd worden. En dat zijn natuurlijk de zegeningen die specifiek gegeven werden aan Efraïm, om Jozef even te passeren. Per slot deed Jacob dat ook. Die passeerde hem ook even. Aan Efraïm en Manasse. Van die. En zo steekt het echt in elkaar. Dat is niet zo simpel. Dat kan je ook niet in 3 minuten uitleggen. Maar dat klopt wel. En daarmee ben ik van mening. Daarmee hou je geen vragen rond dit onderwerp over. Terwijl dat toch altijd de grote vragen, de grote vragen geweest en de grote problematiek. Als het dan daarover gaat, waarom dan zussen, waarom dan zo, hoe kan dat dan? Enzovoort. Hoe kan nou de gemeente in de plaats van het Joodse volk geënt zijn op die boom, op die tammenvijgenboom, weet u wel, uit ook Romeinen 11. Ja, dat kan natuurlijk. En zo leert men het ook. Maar hoe kan het dan dat er staat, en als ze in het geloof niet blijven, zullen ze afgesneden worden? Sinds wanneer kan de kerk afgesneden worden? Überhaupt ergens van. Nou ja, sommigen gebruiken het als bewijs dat iemand die wedergeboren is toch weer verloren kan gaan. En breng het dan eens wat tegenin. En als je zegt, maar daar gaat het niet over, dan is de vraag, maar waarover dan wel? En het antwoord is, over de 10 stammen van Israël. Omdat de tammenvijgenboom, dat is het Joodse volk. Daar staat er min of meer ook bij. Takken zijn ongelovig geweest, worden afgesneden. En takken van een wilde, zei ik, vijgenboom. Olijfboom, wilde olijfboom. Want het gaat over olijfbomen. Ja, als de tamme olijfbomen, 2 stammen van Israël, is het Joodse volk. Wie worden dan vertegenwoordigd door een wilde olijfboom? Want het is wel een olijfboom. En dat is makkelijk genoeg. Dat zijn de 10 stammen van Israël die de positie van de 2 stammen weer overgenomen hebben. Die aangesteld zijn toch weer om het woord van God te bewaren en zijn de woorden Gods toebetrouwd enzovoort. Het is het andere volk waaraan het koninkrijk gegeven wordt en dat volk zou wel vrucht dragen. Matthäus 21. En de vrucht daaruit is inderdaad de gemeente. Zo steekt het in elkaar. En het is historisch ook goed onderbouwd. En toen heb ik u uitgelegd vorige keer dat die tekenen, dat woord staat hier niet hoor, maar dat die genezingen, zoals beschreven hier, nou beschreven opgezond in Jesaja 35 vers 5 en 6, dat die tekenen door de Heer Jezus letterlijk gedaan werden in zijn eerste komst. Maar dat ze de uitbeelding zijn wat daarna zou gebeuren, van wat daarna zou gebeuren. En dat is niet een uitbeelding van het herstel, de genezing van de twee stammen van Israël, maar een uitbeelding van het herstel, de genezing van de 10 stammen van Israël. In onze dagen. Dat is waar het over gaat. En zo werkt het met al die tekenen. Spreekt over onze dagen. Maar de woorden krijgen dan betekenis op een inderdaad ander niveau. Zit niet op het lichamelijke niveau die genezing, maar op het geestelijke niveau. Gaat over een volk van lui die geestelijk blind en doof en stom en kreupel zijn enzovoort. Die bovendien in onvruchtbaar, onbewoond land woonden, wildernis, woestenij en wat het maar was allemaal. Maar ze zijn verzameld geworden in de woestijn en ze zijn daar tot geloof gekomen en daar heeft de Heer hem gezegend. Maar deze woorden, ze zijn verzameld in de woestijn, ze zijn daar tot geloof gekomen en daar heeft de Heer hen gezegend. Die woorden zijn net zo goed of zullen net zo goed van toepassing zijn op het Joodse volk dat in de toekomst verzameld zal worden in de woestijn. Van Paran, van Petra, van Teman, van Esau, hoe het maar heet. En daar komt het tot geloof. Daar zullen zij ook aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zo, als de Heer verschijnt op de berg Hor. Als u meegaat zal ik het u wijzen, over een jaar. Maar ik kan niet missen. Het plek is zo duidelijk gemarkeerd dat je die van grote afstand kunt zien, die plek. Ik ben er stellig van overtuigd hoor. Op Bijbelse grond, jazeker. Ik hou niet van speculatie, ik hou van studie. Gegevens, echte gegevens vergelijken en daaruit conclusies trekken. Dat wel, zijn conclusies die getrokken worden. Maar niettemin is geen speculatie. Het is duidelijk in de Bijbel aangegeven. En daar zullen ze hem zien en tot geloof komen. In de woestijn. Ik zal u in de woestijn brengen en daar en ik zal u al daar richten. Wie, de 2 of de 10 stammen? Nou, de 2 stammen in de toekomst. In verband met de 70ste week en de terugkomst van Christus. Erg letterlijk trouwens. En met de 10 stammen gebeurde dat precies hetzelfde. Ze zijn verzameld in onbewoond land, dat was hier in Noordwest-Europa. Ze zijn daar bijeengebracht, dan wel bijeengestoten, want dat zijn ook woorden die gebruikt worden in de Bijbel daarvoor. En daar, de Heer zei, ik zal hen daar niet verlaten, maar ik zal hen daar zegenen enzovoorts. En dat is wat gebeurd is. Nou ja, dat is de dubbelzinnigheid van die woorden. En mocht u nou zeggen, ik vind het altijd leuk om dit te zeggen hoor. Mocht u nou zeggen, dit is vergezocht, dat vind ik leuk om te zeggen. Mocht u nou zeggen, het is vergezocht, dan zeg ik, nou nee, zover is het nou ook weer niet gezocht. Want in het volgende schriftgedeelte, maar het probleem is dat het moeilijk te bespreken is, omdat ja, dit is de laatste avond van dit seizoen. En ze komt pas in september of zo, kom ik pas weer hier terug voor het vervolg. Maar in de nu volgende hoofdstukken komen wij wissenwaarachtig bij die waarheid terecht. Er is wel degelijk een samenhang. Want als ik dat even gauw moet zeggen, zonder ernaar te kijken. In het volgende hoofdstuk krijgen wij van doen met dat de Assyriërs, die inmiddels een einde gemaakt hebben aan de 10 stammen van Israël, dat diezelfde Assyriërs, want het is een sprong van jaren hier, maar dat diezelfde Assyriërs nu de steden van Juda veroverd hebben enzovoorts. En inmiddels het beleg geslagen hebben, want beleg wordt geslagen. Wist u dat? Ja, doe je dat? Is je brood ook zo? Maar ja, oké. Okay. Beleg wordt geslagen. Het beleg wordt geslagen om Jeruzalem, de Assyriërs, mind you, Jeruzalem is veroverd door Nebukadnezar, dat wil zeggen door de Babyloniërs, enige malen en uiteindelijk verwoest en het volk is weggevoerd. We hebben het hier over Assyriërs, die hebben de 10 stammen namelijk vernietigd, om zo te zeggen, althans het rijk van Israël, vernietigd, en staan nu voor Jeruzalem. Wat denk je wat er gebeuren gaat? Wel, die is makkelijk genoeg. Jeruzalem gaat gered worden.
Ja, deze keer weet God.
Want God had Israël verkoren. God had Israël belofte gedaan. Impliciet, Israël is mijn volk en dat is het altijd en dat blijft het altijd. En, want Gods beloften zijn, hoe heet zoiets? De genade heeft Gods en de verkiezingen heeft Gods onberouwelijk. Romeinen 11, ik doe het er niet om, maar het is weer Romeinen 11, logischerwijze. Dat blijft gewoon staan. Wel, de 10 stammen zijn weg. Dus van ellende, ja, ik zeg het natuurlijk weer niet mooi, maar er zit gewoon niks anders op. Of de Heer het nou leuk vindt of niet, er zit weinig anders op dan het 10-stammenrijk overeind te houden.
Nee.
Er zit niks anders op dan om het 2-stammenrijk overeind te houden, want dat is dan het enige wat voor Israël doorgaat op dat moment. Dus dat moet wel blijven. En daar hebben de Joden, want ze heten Joden, het woord Joods komt dan ook voor het eerst voor, in het volgende hoofdstuk, 36 vers 11. Ja, ik zat daar voor het eerst in je Bijbel, hoor, Joods. Zodat je niet denkt dat de Joden uit Egypte zijn uitgevoerd in Exodus. Er is geen sprake van Joden. Van Joden is pas sprake hier. En dat moet in stand gehouden worden, want ja, het is het volk van God. En de Joden hebben daar knap misbruik van gemaakt. Hier nog niet. Hier heeft Hiskia er gebruik van gemaakt, want dat was toen de koning van het 2-stammenrijk. En die legde de problematiek voor aan de Heer en zei, ja, Heer, dat kan nog wel wezen, maar ze proberen ons te pakken, maar dat kunt u niet op u laten zitten. Dat is lastering van uw naam. Gaat zomaar niet. En Hiskia werd dus inderdaad verhoord. En de Assyriërs verdwenen zonder slag of stoot. Waren van de een op de andere dag gewoon vertrokken. Met achterlating van de spullen. Dus de Joden hadden de oorlogsbuit ook nog maar zo binnen te halen. Zonder er ook maar een moment voor te vechten. Maar het punt is, dat rijk moest in stand blijven. Daar hebben ze misbruik van gemaakt, zei ik. Want in de dagen van Jeremia en koning Zedekia en wie er nog maar weer heel snel achter elkaar voorbij kwamen als koningen. In die dagen zeiden de Joden ook, ons kan niks gebeuren. Bij wijze van spreken, 100 jaar geleden zijn we ook gered geworden toen de Assyriërs hier voor de deur stonden. Mijn grootvader heeft me er alles over verteld. En er kan dus niks gebeuren en de Heer zal ons redden uit de hand van Nebukadnezar. Toen werd het de Heer toch ook enigszins te gortig. En die zei tegen via Jeremia, vergeet dit maar, dan heb ik nog wel een paar, plannen achter de hand. En het gevolg was dat Jeruzalem en Judea werd wel degelijk verwoest, kwam een eind aan die staat. Alleen dit volk werd bijeengehouden in Babel. En behield daar de eigen identiteit als Joods volk. En vergat ook niet wie zij waren. Daar hebben ze ook hard genoeg aan gewerkt. En voor dat doen hebben ze de Joodse religie in elkaar gestoken. Ik zeg het weer, hoe moet je zoiets nou zeggen? Uitgevonden, ontwikkeld, bedacht. Ik vind het allemaal niet sympathiek, dus wat moet ik ermee? Ze hebben het judaïsme daaruit gevonden. U weet wel, via de Babylonische Talmud en dat verhaal, dat kent u langzaamaan. En daaraan ontlenen ze dan vervolgens hun identiteit aan. Maar inderdaad, van tevoren was al gezegd dat ze pak een beetje 70 jaar na dato zouden ze terugkeren uit de Babylonische ballingschap. De Heer had het gezegd, het is tijdelijk, blijf bij elkaar. En via Jeremia liet hij ze zeggen van bouw je maar huizen daar in Babel en bid voor de vrede van Babel, want in haar vrede zult gij vrede hebben. En over 70 jaar spreken we elkaar weer. Over en uit. Nou ja, toen sprak de Heer nog wel, maar alleen via Daniel. Hebben we die nog tot zover? En toen kwamen ze terug. En wat het koningshuis betreft, daar gold hetzelfde voor. Het zou in stand gehouden moeten worden, het huis van David. Dat is namelijk ook gebeurd. Alleen, dat is helemaal van de kaart van het Midden-Oosten verdwenen. Omdat dat verdwenen is helemaal naar Ierland. En daar voortgebouwd is. En toch terecht kwam bij Israël. Zelfs bij Juda. Zij het dan niet via de lijn van Peres, maar via de lijn van Zera. En hoe ongeloofwaardig het verhaal ook schijnt te zijn. Het moet zo gegaan zijn, want God heeft beloofd dat hij het in stand zou houden. En er is geen alternatieve leer, opvatting, theorie, historie om dat in stand te houden. Dat vind ik het beste argument. We hebben geen ander verhaal, we hebben alleen dit. En dat is ook waarom ik het geloof. Wat moet ergens zijn. En het is dus ook voortgezet. Maar dat is waar het hier over gaat in deze hoofdstukken. Er wordt een oordeel aangekondigd in de voorgaande pak een beet 35, hoofdstuk 34, weet je veel. Over Israël als zodanig. Bestaande in de dagen van Jesaja uit een tienstammenrijk en een tweestammenrijk. Tienstammenrijk onder de naam Israël, tweestammenrijk onder de naam Juda. Dus we zitten in de zenuw, het zal toch niet waar zijn dat dat helemaal van de aardbodem verdwijnt. Want God had toch beloften gedaan, messiaanse beloften met betrekking tot het Messiaanse Rijk, met betrekking tot Israël, altijd Gods volk, met betrekking tot het Davidische koningshuis en al dat soort dingen meer. Kan toch eigenlijk niet? Nou ja, en dat wordt ons dan uitgelegd hoe dat gaat. Als Israël de honneurs niet waarneemt, toch eigenaardig dat dat in Frans gaat, maar als ik ben eerst, ja, ik zal er niks verder over zeggen. Maar als Israël de honneurs niet waarneemt, ja, dan moet Juda dat dus doen, want die is nog over. En dat gebeurt dus ook. Ergens, ik meen in Hosea staat, en Juda heerste nog met God, terwijl Israël was weggevoerd. Juda heerste nog met God, maar heerste met God is de vertaling van de naam Israël. Met andere woorden, Juda nam nog de positie van Israël in. En bij de ballingschap verdween het koningshuis daaruit. Nou ja, het koningschap, het koningshuis niet. Want ook in de ballingschap vinden wij tabellen, in de Bijbel 2. Buiten de Bijbel nog veel meer tabellen van afstammelingen van het Davidische koningshuis. En wij vinden de twee, één in Matthäus en de andere in Lucas. Want dat splitst zich ook langs alle kanten enzovoort. Maar het is, los daarvan, heeft het zich voortgezet. Feitelijk tot in onze dagen al hecht niemand daar meer aan. Maar het is er wel. De lijn van de exilarchen. De archen in de dagen van de exile, in de dagen van de ballingschap. Wie de erfgenaam is van de troon. Of er een troon is, dat doet er niet zoveel toe. Die was er namelijk niet. En via die lijn kom je inderdaad terecht bij Jezus van Nazareth. In het Nieuwe Testament. Nou ja, via twee verschillende lijnen, maar Och, dat kan allemaal. Hoef ik nou niet op in te gaan, is het onderwerp niet, maar wat wel het onderwerp is, hier in deze hoofdstuk, is hoe gaat het nou verder met Israël? En het antwoord is, ja, er blijft toch wat over, God heeft toch een overblijfsel, het woord staat er ook, want dat staat in 37 vers 4, ik hoef niet om te slaan, 37 vers 4, hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. Aan het einde van vers 4. Een overblijfsel. Dat is het standaard woord voor het overblijfsel uit Israël. De meerderheid is weg. De meerderheid is zoek. De meerderheid beantwoordt niet aan het doel. Maar er is altijd een overblijfsel. Dat is trouwens ook Romeinen 11. Dat er altijd een overblijfsel is. Het is merkwaardig, maar het is zo. Daar vind je die woorden allemaal bij elkaar. Nou goed. Maar dat grijpt een beetje vooruit wat ik nu allemaal zeg. Maar we hebben het er later wel over. Maar in Jesaja 35 hebben we dan in vers 5 en 6 de aankondiging van wat wij herkennen als de tekenen die de Heer Jezus deed en die de discipelen deden. Maar ze zijn tekenen van hoe dat zou gaan met Israël als volk zelf. En hoe de Messiaanse zegeningen bij het volk zouden terechtkomen, met name ook in onze tegenwoordige bedeling. En vandaar de betrekkelijk vage woordkeus in de voorgaande versen, maar ook in de versen die nog volgen. Het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders der wateren. Sluit weer aan bij vers 1 natuurlijk, de woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. Oh, is dat geografisch? Is dat het land? Ja, het is het land. Maar het is net zo goed het volk. Gaat in één moeite door. Ja. In de woningen der draken waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn. Ik weet nog steeds niet wie die draken zijn. Ik ken de theorieën, maar ik weet het niet. Het is vreemd volk. Het zijn... Ze maken er jakhalzen van in latere vertalingen. Leven die dan per definitie in een droog land? Ja, dat weet ik ook niet. Geen idee. Maar waar vroeger geen water was, zal gras, riet en biezen zijn. En gras, riet en biezen hebben nou eenmaal water nodig. Veel water. Wij komen erin om in Nederland. In gras, riet en biezen, toch? Alles is groen. In het voorjaar ontploft de hele handel. Alles groen. Ik vind het prima. Je moet er niet aan denken dat het allemaal blauw zou worden, bedoel ik. Dat is geen gezicht, toch? Maar goed, blauw is goed, maar aan de hemel. Maar niet op de grond, hè. Maar er zijn heel wat landen waar het gewoon het hele jaar door bruin, geel-bruin blijft, hoor. Of heel donkerrood-bruin, dat kan ook nog, de grond. Maar in ieder geval groeit dan niks, omdat er geen vocht is, geen water, het is onvruchtbaar land. Je kan dit niet wonen, dat is wildernis, woestenij, of hoe het maar genoemd wordt. Maar hier is water en dus leven. Maar je kan hem net zo goed overdrachtelijk nemen. Daar waar geen leven is, daar waar geen levensbron is, daar waar alles dood is, ook de mens bedoel ik, daar komt toch het water. Dat wil zeggen het woord van God. En dan komt het tot leven, tot groei en bloei, wat het maar was. Ja, en dat is wat hier beschreven wordt. En al daar zal een verheven baan en een weg zijn. Ik hou het op, een verheven baan, namelijk een weg. Welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Dat wil zeggen, dat is een verheven baan, een weg die je niet missen kunt. Dat wil zeggen, een weg waar je niet op verdwalen kunt. En vandaar, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Verdwalen. En ik hoef u maar te vertellen dat wij in het Nieuwe Testament, met name in Handelingen, lezen over de weg. Want daar staat dat u en ik zijn van de weg. Wij behoren bij de weg. Wij zijn van die secte van de weg.
Die van die weg waren.
Die van die weg waren. We waren dus niet van de weg, maar we waren van de weg.
Nee.
En sommigen onze werd de weg gods bescheidenlijker uitgelegd. Toch aan Apollos door. Enzovoort.
Paulus meende, hij moet vervolgen. Ik meen ze te moeten vervolgen zijn. Die van die weg.
Precies, ja. Paulus vervolgde ze eerst en later werd de weg gods bescheidenlijker uitgelegd. Door Aquila en Priscilla aan Apollos, waar het maar was. Ik was in Korinthe. Die kom je ook overal tegen. Maar de weg, wij zijn van de weg. Vanwege de verse en levende weg die Christus ons ingewijd heeft. Die van ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dat was Hebreeën 10 en deze was Johannes 14. Toch? Die weg. Ja. De weg ter zaligheid. En een onheilige zal die weg, een onreine zal daar niet doorgaan, nee. Integendeel, maar wij wel. We worden opgeroepen om gereinigd en wel die verse en levende weg te bewandelen. Dat wil zeggen de loopbaan te lopen die ons als gelovigen is voorgesteld, of hoe het allemaal maar heten mag. Het is gewoon nieuwtestamentische waarheid. En er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal erop komen, nog al daar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen. En leeuw en verscheurend gedierte. Leeuw, maar als je daarna zegt en verscheurend gedierte, denk ik meteen na de leeuw aan een luipaard, aan een beer, toch? Enzovoort. U weet wel van die wereldrijken, om zo te zeggen. Daar gaat het om. Het gaat om die aardse machten die op een of andere wijze proberen het werk des Heren tegen te staan. En die in de praktijk gewoon vertegenwoordigers zijn van de duivel. Daar komt het op neer. Die lui. Dat zal het niet zijn. Voor ons is dat er ook niet. Wij hebben immers de overwinning. Wij staan in de overwinning. Enzovoort. Nee, geen kalme reis, maar wel een bouwde aankomst. En ook niet zonder strijd, maar overwinnaar. Nou ja, enzovoorts. De verlosten zullen wandelen daarop. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot zich bekeren, dus zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. Waarna dus de klassieke vraag wordt: Sion, is dat letterlijk of overdrachtelijk? De Calvinist heeft daar nooit een probleem mee. Die zegt dat is overdrachtelijk. Wij zijn giliastisch en dispensationalistisch dus. Wat in de praktijk elkaar goed dekt. Dat kan niet anders. En wij zouden misschien op het idee komen dat het letterlijk Jeruzalem is. En dan moet ik u zeggen, dat is ook zo, maar niet nu. Dit is het Jeruzalem dat nu is. Want het Jeruzalem dat boven, dit is Galaten 4. Niet het Jeruzalem dat nu is, maar het Jeruzalem dat boven is. Dat is ons aller moeder. Daar horen wij thuis. Of anders, niet dit vaderland op aarde, maar wij hebben een beter vaderland, dat is het hemelse. Uit Hebreeën 11, dat meen ik. We zullen tot Sion komen met gejuich. Een eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Op hun hoofd. Op ons hoofd zal geen olie ontbreken, heet het bij de prediker. Maar het schijnt dat je blijdschap op je hoofd te zien is. Misschien dat we daarom van die gekke hoedjes en petjes en mutsjes opzetten bij een feestje. Heb je dat wel eens gehad? Kom je op een feestje, krijg je zo'n kegeltje met een elastiekje eraan. In paars of iets dergelijks. En dan toch, de kleine meisjes krijgen er een van goud, natuurlijk. Maar wij krijgen allemaal zo'n dingen, dan moet je dan opzetten en zo. Je wilt niet weten hoe snel ik weer weg ben dan.
He?
Ik vind het helemaal niet vrolijk, maar ja. Ik weet het niet. Is er mij niet besteed. Maar velen denken dat het zo moet. Nou ja, oké. Blijdschap op het hoofd. Wezen, laat op je hoofd geen olie ontbreken, heet dat. Uitvinden van de Briantine. Nou, staat dat nog eigenlijk?
Ja.
Ja?
Ja.
Oh.
Bij de betere heren.
De betere nog wel?
Ja, ja, ja.
Ik dacht dat het een goedkope zooi was. Maar.
Nou ja,
toch. De tijd van de vetkuiven. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Dus olie waarschijnlijk, want dat is wat in de Bijbel dan beschreven wordt. Hè. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen. En, maar, oké. Okay. En droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Ik vind het wel leuk dat er een verwijzing bij staat naar Openbaring 21, vers 4. Want dat is de Openbaring 21 en 22 is het laatste visioen in heel de Bijbel over het nieuwe Jeruzalem dat in het visioen uit de hemel nederdaalt naar de aarde. En dat geeft mij de gelegenheid weer eens een keer te vertellen dat dat nieuwe Jeruzalem in het visioen de uitbeelding is van het koninkrijk van Christus. Dat zou komen uit de hemel naar de aarde, zoals wij dat formuleren in het bekende gebed. Uw koninkrijk komen, namelijk uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is het dan. En aangezien wij al in dat koninkrijk wonen, omdat wij een plaats hebben in dat verborgen koninkrijk, nu reeds, zijn die woorden uit Openbaring 21 en 22 dus ook op ons van toepassing, nu reeds, en straks ook na de wederkomst van Christus of in de wederkomst van Christus, ook op degene die op aarde wedergeboren zijn en dat aardse geopenbare koninkrijk binnengaan. Het is hetzelfde koninkrijk, maar nu op aarde, dat zijn diezelfde woorden ook van toepassing. En dat is allemaal heus nog ver voor de jongste dag. Want dat nieuwe Jeruzalem, dat is niet pas na de jongste dag. Dat hebben vertalers of wie het maar waren bedacht, omdat ze niet geloven in wat wij noemen een duizendjarig rijk. En daarom hebben ze het laatste vers van hoofdstuk 20, is goed, uit de Openbaring gemaakt tot vers 1 van hoofdstuk 21. En daarna raak je dus vanzelf de draad kwijt. Want hoofdstuk 21, meen ik, begint met: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, dat is het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk. Want die pericoop begint met: ik zag de oude aarde en hemel, die voor het aangezicht des Heren wegvloden, voor dezelfde is geen plaats meer gevonden. En het eindigt dan dus met: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Punt. En dan komt het volgende hoofdstuk eigenlijk pas. Dus die hoofdstukindeling is erg ongelukkig. Want pas in vers 2 van hoofdstuk 21 begint een nieuw visioen. En dat gaat niet over na de jongste dag, maar het gaat over wat al 2000 jaar actueel is. Namelijk een nieuw Jeruzalem, waar wij deel van uitmaken. En dat zal in de toekomst alsnog uit de hemel, waar het voor ons nog is, op de aarde nederdalen. En dat wij daar zijn en thuis horen, ja, daar staat toch in Galaten 4... Jeruzalem dat boven is. Dan wel het hemels Jeruzalem uit Hebreeën 12. Dat is wat het is. Moeilijker mag je niet zijn. Maar op dat Jeruzalem is van toepassing: hij zal alle tranen van de ogen afwissen, er zal geen dood zijn, nog rouw of gekrijt. Maar dat is nu aan de orde. Dat zijn dingen die voor ons niet meer tellen. Wij leven in de overwinning op de dood. En als je toch volhoudt gaat over een nieuwe schepping, zeg ik, dat kan dan ook nog. Want ja, weer zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, 2 Korinthe 5. Het is alles nieuw geworden, enzovoort. Kortom, het is op ons van toepassing. En dus ook deze woorden uit Jesaja 35. Dat wacht niet op de wederkomst van Christus of zo. Dat is al van toepassing sinds de opstanding van Christus. Toen de dood werd overwonnen in zijn opstanding. En daar leven wij uit. Heb je dat? Ja. En daarmee komt meteen een einde, met deze woorden hier komt meteen een einde aan deze uiteenzetting. En daarmee, nou ja, niet echt, maar er komt een einde aan de hele samenhang van hoofdstuk 1 tot en met 35. Want hoofdstuk 36 tot en met 39 is voor alle praktische doeleinden niet een profetie. Niet de last van Jesaja met betrekking tot enzovoort. Het is geschiedenis. Ja. Heb je dat? Jeruzalem door Sanherib belegen. Jesaja voorzegt de bevrijding van Jeruzalem, hoofdstuk 37. Hoofdstuk 38, de wonderbare genezing van Hizkia, zijnde de koning, die dan ook weer een lied gedicht heeft, danklied van Hizkia. En daarna het gezantschap van Babel te Jeruzalem bij Hizkia, dat is hoofdstuk 39. En dat was het dan. Dat is geschiedenis. En als je zegt, dat was het dan, dan zou ik die zin af moeten maken met, dat was het dan voor wat betreft primo Jesaja. Want bij hoofdstuk 40 begint het zogenaamde Deutero Jesaja. Want officieel, hoe officieel weet ik natuurlijk ook niet, maar wie bepaalt dat? Het is niet per notariële akte, maar officieel kun je dus het boek Jesaja onderverdelen in twee delen. Dat is hoofdstuk 1 tot en met 39 en daarna hoofdstuk 40 tot en met, wat was het, 66 geloof ik. Ik zou niet weten wat er in hoofdstuk 67 staat, dus het zal wel 66 hoofdstukken zijn. Ja. En dat tweede deel noemen ze dus Deutero Jesaja. De tweede Jesaja betekent dat. En dus heet het eerste deel natuurlijk primo. De eerste Jesaja. Toen geef ik toe, er waren nog mensen die nog niet gepromoveerd waren. Die hebben een trito Jesaja uitgevonden. En u raadt het al. Toen kwam er ook nog een kwarto bij. En ik geloof dat het daarbij gebleven is. Bij 4 Jesaja's. Ik heb het daar niet op. Ik denk dat het inderdaad maar 1 Jesaja was. Niet met het argument van het heet nou eenmaal een boek Jesaja, dus dan is het van 1 Jesaja. Want het heet nou eenmaal Samuel. Maar het kan natuurlijk nooit dat 2 Samuel geschreven is door Samuel. Want Samuel is in 1 Samuel al overleden, zodat het laatste deel van Samuel sowieso ook al niet geschreven kan zijn door Samuel. Zo'n titel van zo'n boek zegt niet zoveel hoor. Maar er is geen enkel, dan laat ik het anders zeggen. De enige reden, oorspronkelijk de enige echte reden waarom men het boek zo verdeelt in 2 helften, is omdat men vindt dat vanaf hoofdstuk 40 sprake is van een andere sfeer van het boek. Het is niet meer zoveel oordelen of zo. Het is eerder vanaf hoofdstuk 40 een aankondiging van allerlei zegeningen die alsnog zouden komen van Messiaanse tijd. Beloften van verhoring en verlossing, eindelijke verwerping der wedergespannigen, gebed om verlossing, God zal zijn volk verlossen en wreken, de heerlijkheid van het herstelde Jeruzalem, het genadejaar des Heren, de ondergang der goddeloze Jeruzalem verheerlijkt en verrijkt, bestraffing der schijnheiligheid, vrede voor de rechtvaardigen en straf voor de goddelozen, beloften van vermaning en vertroosting, lijden en verhoging van de knecht des Heren, de toekomst van Sion, uitbreiding van het uitnodiging tot het genadeverbond, herstelling en geluk van Israël, opwekking tot te geloven. En oh ja, hoofdstuk 47, ondergang van Babel. Maar dat is het enige waar echt sprake is nog van actieve oordelen, zal ik maar. Maar voor de rest is het... Men noemt Jesaja dan ook de evangelist onder de profeten. Al moet gezegd worden dat de titel ontleend is aan het tweede deel van Jesaja. Dat wil zeggen Jesaja 40 en wat er verder volgt. En toen heeft iemand bedacht, ja, het is een ander soort inhoud, een andere strekking, het ademt een andere sfeer. En iemand heeft uitgerekend, want dat rekenen ze uit, dat het ook een andere stijl is waarin het geschreven is. Nou is er nauwelijks in Nederland iemand te vinden die in staat is om het verschil in stijl te beoordelen, taalkundig, van het Hebreeuws. Van hoofdstuk 1 tot 39 tegenover hoofdstuk 40 tot en met 66. Ik vind het altijd een beetje flauwekul. Dit soort zaken. Maar ik zei, men berekent dat. Men berekent namelijk, men telt namelijk hoe vaak bepaalde woorden voorkomen. En dat soort dingen meer. En daar zo doet men dat dan. Want jij moet toch een beetje wetenschappelijk je verhaal onderbouwen. Anders dan krijg je je bul niet, hè? Je moet erop promoveren, dus daar gaat het dan om. En ik heb daar niet zoveel mee. Men zegt, het is zo anders, dat moet wel iemand anders geweest zijn. Die zich bediend heeft van de naam Jesaja. Dan zeg ik, nou het zou mij een worst wezen als het zo is. Echt waar, dat maakt mij niks uit. Ik geloof namelijk dat het van Gods wegen geïnspireerd is. En hoeveel voornamen de profeet gedragen heeft. Prins Bernhard had er 9, ik heb het vorige week nog nageteld. Ik dacht dat het er 7 waren, maar het waren er 9. Dat waren er nog 4 meer dan Hans van Mierlo. Dus dan weet je het wel. 66, nee, dat waren niet zijn voornamen. Nee. Hij had er maar 5. Nou goed, maar en hoeveel namen de profeet heeft, ja, dat weet ik. Mensen, dat vind ik allemaal zulke flauwekul. Mij zegt het niks. Ik houd het er maar op dat als er echt verschil in stijl is, dan moet ik u zeggen dat als ik nou een stukje zou schrijven, zou het een andere stijl zijn dan de stukjes die ik schreef toen ik nog op de middelbare school verkeerde. Hè? Mijn leraar zou zeggen, dat mag ik wel hopen, Albert. Maar toen maar weer. Maar dat gaat nog eenmaal zo. En er kunnen soms jaren tussen zitten, soms decennia. Waarschijnlijk met je zaaien ook. Ik heb geen enkele reden verder om aan te nemen dat het iemand anders is. Maar dat er geschreven is nadat al deze dingen gebeurd zijn. Dat wil zeggen na de ondergang in elk geval van 10 stammenrijk. Ja, dat geloof ik wel, ja. En dat dus aangekondigd wordt een toekomstig herstel. Dat geloof ik ook, ja. Maar dat het daarmee ook primair spreekt over herstel en zegening voor de 10 stammen, omdat de 2 eenvoudig nog bestonden en de 10 verdwenen waren. Ja, dat geloof ik ook, ja, dat het specifiek over de 10 ook nog in de eerste plaats gaat. Echt wel. En dat zullen we bij gelegene tijd ook wel laten zien, want dat blijkt natuurlijk gewoon uit de inhoud. Dat is niet maar een vooroordeel. Dat blijkt gewoon uit de inhoud. Ziet u, maar er is een overgang van het eerste deel naar het tweede. En dat wordt gevormd door deze hoofdstukken. Die, dat wil zeggen hoofdstuk 36 tot en met 39. Die historisch van karakter zijn. Bovendien in belangrijke mate woordelijk gelijk aan het verslag daarvan. Van die gebeurtenissen in, waar het mooi was. In het boek Koningen. Heb ik dan bij de hand hier eigenlijk.
Hè? 29,
20. Nee, het is 2 koningen. Twee ja. Koningen. 18, 19. En wat het maar was. Ja, daar komt het in hoge mate mee overeen. Vaak letterlijk. De een heeft het van de ander overgeschreven. Wie van wie, dat weten we toch niet. En dat maakt ons ook niks uit. Echt niet. Maar het markeert wel degelijk een overgang tussen 2 delen van het boek. En het markeert ook wel degelijk hoe een einde komt aan het tienstammenrijk, maar dat het tweestammenrijk in stand gehouden wordt, vooralsnog. Daar gaat het over. Want dat is kenmerkend voor de geschiedenis van Israël. Dat is niet algemeen bekend. Daarom zeg ik het met enige klemtoon. Kenmerkend voor de geschiedenis van Israël is dat het de geschiedenis is van twee volkeren die beurtelings de naam Israël dragen. Omdat de naam Israël nou eenmaal een titel is die behoort bij een bepaalde verantwoordelijkheid. En als het ene deel van het volk die verantwoordelijkheid niet wil dragen, dan verdwijnt het van het toneel. Dan gaat Gods geschiedenis, dan gaat His story verder. Bij het andere deel van het volk, waarop dan de naam Israël bij gelegenheid van toepassing gebracht wordt. Heb u dat? En dat maakt het zo moeilijk de vraag te beantwoorden, wat is Israël? Of wie is Israël? Dat hangt er vanaf over welke tijd we het hebben. In welk jaar? Hoe bedoelt u? Wanneer? Wie was toen de verantwoordelijke? Zie? Want we hebben bijvoorbeeld in Hosea de uitspraak. U hebt kennis verworpen. U hebt de wet uw zeren verworpen en in vergetenis gesteld enzovoort. Dan heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. En daarmee wordt dus heel Israël ontslagen uit het priesterambt. Uit functie. Maar dat kan niet. En toch kan het. Maar dat komt omdat het geldt maar voor een deel van het oorspronkelijke Israël. En als je dat enigszins doorhebt in oud-testamentische tijd, dan heb je daar ook niet zoveel moeite met excuus dat het weer Romeinen 11 is, ik doe het er niet om. Maar heb je ook wel eens moeite met de uitspraak, ik wil niet dat deze verborgenheid u onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. En de vraag is natuurlijk over welk deel. En dan denk je, slim te zijn, dan zeg je, ja, het ongelovige deel natuurlijk. Ja. Jawel, maar dan betekent de hele uitspraak niks meer. Hè? Dat is niet nieuw. Natuurlijk. Het ongelovige is verhard. Maar hoezo? Ik wil nu deze verborgenheid u onbekend, want zo staat het er, hè? Dat deze verborgenheid u onbekend zijn, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Dan zou je toch moeten begrijpen, punt 1, dat het ontleend is aan Jesaja 6, waar die verharding aangekondigd wordt, de verblinding en wat het maar was. En daar is de vraag over welk deel van Israël dan. En het antwoord is, we hebben twee delen van Israël, we hebben twee huizen van Israël. En nou wordt de vraag dus vanzelfsprekend, over welk van die twee huizen van Israël is de vraag ingekomen? En die is meteen beantwoord over het Joodse deel. We hebben het over het volk. We hebben het niet over individuen. We hebben, ja, zijn individuen. Maar we hebben het over het volk. Want Israël bestaat nou eenmaal uit twee delen. Al heel lang. Dat is de Oud-Testamentische geschiedenis immers. En de verharding is over het Joodse deel gekomen. Dat, natuurlijk, daar gaat het over daar in Romeinen. Dus de vraag moet eigenlijk zijn, maar over welk deel dan niet? Over het instammen van Israël. En daar ging dus die zaligheid naartoe en het koninkrijk en wat het maar heten mag, goed maar heten mag. En dat was ook Handelingen 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid naar de heidenen gezonden is. Heb je dat los? Even voor de pauze. Kan ik hem altijd nog even afknippen, weet u wel. Paulus zei, het zij u dan bekend, Handelingen 28, vers 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid naar de heidenen gezonden is. en die zullen horen. Je moet hem ook een keer leggen naast Matthäus 21, ik weet niet welk vers. Het koninkrijk is aan een ander volk gegeven, zal een ander volk gegeven worden, dat zijn vrucht voortbrengt. Het is dezelfde zin, hè? Het koninkrijk wordt gegeven aan een ander volk, dat zijn vrucht voortbrengt. En hier, de zaligheid Gods is de heidenen gezonden en die zullen horen. Ik weet, ja, ultradispensationalisten worden zij genoemd. Die beweren dat Paulus hier aankondigt dat vanaf dit moment het evangelie ook aan de heidenen zal worden gepredikt. Dit is een beetje dwaas, sorry. Wel een beetje dom om met de woorden van de koningin te spreken. Het is wel een beetje dom. Want wat gebeurde er dan in de voorgaande hoofdstukken hier? Daar heb je toch iets gemist. Klopt dus niet. Bovendien, hij kondigt hier inderdaad niet aan dat het gaat gebeuren. Hij zegt dat het al gebeurd is. Het is geen aankondiging, het is een afkondiging. Als u dat verschil tenminste nog kent. Het is aan het eind van de film. De afkondiging. Er werkten mee enzovoort. Ze hebben allemaal meegewerkt en toen was het einde van het verhaal. Want hier houdt het verhaal op. Dit is officieel het eind van de Bijbelse geschiedenis. Dan wel de geschiedenis voor zover in de Bijbel als geschiedenis beschreven. Dat is hier. En hij maakt het bekend aan de Joden. Die bij hem verzameld waren in een plaats, in zijn woonplaats. Is je dat nooit opgevallen? Vers 23, voor de aardigheid, gewoon omdat het leuk is. Hè? En omdat ik geen haast heb om hoofdstuk 36 aan te snijden. Want het is zo'n vakantie en dan... kan ik wel even doen, hè? Hoofdstuk 36. Handelingen 28, daar staat in vers 23... voor wat betreft de Joden, er staat, en als ze hem een dag gesteld hadden, en we weten nu nog niet welke dag dat was. Als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dat betekent dus in de plaats waar hij woonde, want het was in Rome. Weten we zeker, want hij mocht ter stad niet uit, als gevangene van de keizer. Er kwamen er velen in zijn woonplaats. Maar waarom staat dat er? Wat maakt dat uit? Dat is toch geen informatie? Er kan toch gewoon staan dat hij... Dat ze kwamen en dat hij hen het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot de avond toe. Waar kwamen in zijn woonplaats? Nou, daar heb je wat aan. Laat hij een straatnaam noemen, een huisnummer of zo. Was dat er niet? Was de naam van een van de bergen, heuvels, waarop Rome gebouwd is. Dat is klassiek trouwens, hè. Dat noemt men gewoon een van die heuvels. Het ligt gelegen op, enzovoort. Maar helemaal niet, dat gewoon in zijn woonplaats. Maar dat had er helemaal niet hoeven staan. Er kwamen velen, ze hadden een afspraak gemaakt. Er kwamen velen en zo. Maar waarom staat er bij in zijn woonplaats? Zou je dat vertellen? Opdat wij het nu zouden vragen en zeggen: zijn woonplaats, waar is dat? Waar was Paulus dan? Nee, later heet het zijn eigen gehuurde woning. Maar ja. Dat is pas in vers 30. Ja. Daar hebben we het nog niet over. In welke plaats was hij dan? Nou, daar kan je dus nog op promoveren. Gaat je waarschijnlijk niet lukken, want men wil het niet weten. Maar voor zover wij weten, mede uit Rooms-Katholieke bron overigens, waar moet je anders terecht, die hebben de oudste bronnen bewaard. Waarvoor vriendelijk dank trouwens. Voor zover wij weten, verkeerde Paulus in het Britse paleis in Rome. Waarmee meteen een antwoord gegeven wordt op de vraag, hoe kan er een gemeente in Rome zijn als Paulus er nog niet geweest is? Dat is één. En punt twee, Het is ook niet een Joodse gemeente. Dat wil zeggen van Messias beleidende Joden. Of hoe dat maar heet. Niet van Joodse afkomst. Die is er wel in Rome. Maar dat is ten huize van Aquila en Priscilla. Maar los daarvan schreef Paulus zijn brief aan de Romeinen. Niet direct, indirect. Maar niet direct aan die gelovigen ten huize van Aquila en Priscilla. Dat was een Joodse gemeente. Maar hoe is die heidense gemeente ontstaan? Dat weet men niet. Dat staat in alle handboeken. Dat weet men niet. Dat is een probleem, omdat de Rooms-Katholieke variant Petrus was er nog niet geweest. Paulus ook niet, maar wie dan wel? En wat staat er dus in de boeken? Nou ja, er zullen Romeinse soldaten geweest zijn die het allemaal meegemaakt hebben in Jeruzalem en waar dan ook maar. En die gingen natuurlijk om de zoveel jaar met verlof naar Rome terug. En daar, alsof alle Romeinse soldaten uit Rome afkomstig waren, maar vooruit me weer. Maar dan kwamen ze weer in Rome en daar hebben ze dan het evangelie doorverteld enzovoorts.
Ze waren af en werden dominee.
Ja, ze zwaaiden af en werden dominee. Ja. Predikant lijkt net al anders. Maar goed, men verzint maar wat. Maar dat had u zelf ook wel kunnen verzinnen. En dan, ook dan is de vraag, maar waarom weten wij dan niet hoe het was? En het antwoord is, wij weten het wel. Maar wij willen het niet weten. Het antwoord is dat die gemeente in Rome ontstaan is rondom het Britse koninklijk huis. Rondom de Britse vorst die daar in Rome woonde. En daar trouwens altijd al een nederzetting had, een paleis. En toen hij gevangen genomen was in Brittannië omdat hij verraden was en met een deel van zijn familie werd afgevoerd in gevangenschap naar Rome, woonde hij dus vervolgens 7 jaar in gevangenschap in Rome, want daartoe werd hij veroordeeld. Het is een ingewikkeld verhaal, maar het doet er nou niet toe. Het kwam erop neer dat hij 7 jaar in Rome moest blijven en beloven moest dat hij nooit meer de wapens zou opnemen tegen de Romeinen. Wat ook een beetje rarigheid is, want het waren de Romeinen die de wapens hadden opgenomen tegen Brittannië. Maar toen maar weer. Het is allemaal politiek, dus dat moet je niet willen begrijpen. Hè? Dat hoeft trouwens ook niet, daarom kan iedereen in de politiek terecht, denk ik altijd. Dat is toch niet te begrijpen. Dat hoeft ook niet, zuster. Dus. Maar ja. Maar zoiets. Maar die Britse was Caradoc. Caradoc woonde dus inderdaad in Rome. En volgens de verhalen, je moet niet alles geloven wat ze je vertellen hoor, maar volgens de verhalen is hij tot geloof gekomen door, niet door zijn dochter Claudia, want daar wilde hij het niet van horen, maar door een ontmoeting met Paulus zelf. Die daar relaties had. In Rome. Voor welke aard? Familie. Maar toma. Maar de. Hè? En daardoor is hij tot geloof gekomen. En dat staat weliswaar niet letterlijk in de Bijbel, maar het is historisch wel vastgelegd, dit. En ik ben van mening dat de brief aan Filimon, waarin Paulus melding maakt van zijn ontmoeting met Onesimus, die van zijn baas Filimon was weggelopen, maar die via de ontmoeting met Paulus tot geloof kwam. Wel, Paulus stuurde die Onesimus terug naar Filimon, naar zijn baas dus, met de mededeling dat hij hem had kunnen houden om hem, Paulus, te dienen, maar hij stuurt hem terug om Filimon te dienen, want hij was vroeger onnuttig, Onesimus onnuttig, maar was nu alsnog nuttig geworden tot de dienst enzovoort. En ik heb hem mijn leven lang afgevraagd, wat moet die brief nou in de Bijbel? Je kunt er hooguit een Bijbelse goedkeuring voor de slavernij aan ontlenen, maar het leek ons toch ook wel wat vergaand. Waar gaat het over? En ik ben van mening dat het volstrekte symboliek is en dat die Onesimus staat voor. Nee, het kan wel historisch zijn, maar het staat in de Bijbel omdat Onesimus een uitbeelding is van Caradoc, de Britse vorst, die via Paulus teruggestuurd wordt naar zijn heer, de heer, wel te verstaan, waarvan Filimon dan een beeld is. Heb je dat? En met die brief die genoemd wordt, de brief aan Philemon, wordt het als ware Caradoc teruggestuurd naar zijn heer en gewijd aan de dienst des heren. En de historische bevestiging daarvan vindt u in het verschijnsel dat dat vroegere, de zogenaamde Palatium Britannicum, dat verstaat u toch wel, hè? Het Britse paleis, dat de geschiedenis is ingegaan als het Huis van Pudens. Maar dat was de schoonzoon van Caradoc, die getrouwd was met de dochter van Caradoc, dus genaamd Claudia. Dan heb je Pudens en Claudia. En dat gebouw, dat huis bestaat nog. En het wordt geacht het eerste kerkgebouw te zijn, althans op het continent van Europa. Er was er een eerder, maar die was in Brittannië. En die bestaat nog, je kan er naartoe, alleen het huis kom je niet in, want het is onder de kerk, het is een paar lagen onder. U weet hoe dat gaat toch in de loop van de geschiedenis. En iemand van ons is er ooit in geweest. Maar ik niet, ik heb er wel foto's van gezien. Men mocht er namelijk sowieso niet in, maar nu ook niet meer met de truc. Want we hadden een truc gevonden, maar bedacht. Maar ook niet meer met een truc, omdat het te gevaarlijk is vanwege aardbevingen enzovoort. Zaakjes stort in, maar het heet het Huis van Pudens, officieel. Maar het is van alsher, ook bekend, Palatium Britannicum. Het Britse paleis, de locatie van Caradoc en hoe dat maar heten mag. En daarmee de bekering van de koning van de 10 stammen van Israël. Van Efraïm. En daar ligt het juridische begin van de gemeente, want hij wordt geacht de eerste regerende monarch geweest te zijn die tot geloof kwam. Waarbij ineens die geschiedenis van Agrippa en Felix en Festus in Handelingen onder Paulus ineens in een bijzonder licht komt te staan, want dat waren vorsten over Juda. Met name Agrippa uit het huis van Herodes, koningen der Joden, maar die wilde niet. En je vraagt je af waarom dat in de Bijbel staat, dat wist je toch al? Maar het is demonstratief, die wilde niet. De vraag is wie dan wel? Het antwoord is Caradoc, uit die andere lijn van het huis van David. Koning niet der Joden, maar koning wel van Israël. Al was men dan de naam kwijt, wellicht. Dat is toch maar de vraag. Maar dat is wat wij denken. Maar zo steekt die geschiedenis in elkaar. Met andere woorden, de geschiedenis heeft wel degelijk zijn loop gehad en de profetieën zijn vervuld geworden. En wat Paulus hier zegt in Romeinen 11... het zij dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is, dat zei hij naar alle waarschijnlijkheid, meer waarschijnlijkheid heb ik niet, naar alle waarschijnlijkheid in het Britse paleis. Naar welke heidenen? Deze heidenen, hier. Naar Caradoc, en daarmee naar de Britten, zijn de Barat. En er staat zelfs letterlijk in Jesaja 42, zijn weer twee hoofdstukken verder. Maar goed, dat namelijk de zaligheid als zodanig terecht zou komen bij Brit Am, vertaald met verbond des volks, zodat niemand er nog maar wat mee kan. Maar Brit Am, Brittannië namelijk. En daar kwam het ook inderdaad terecht. Ik ben er stellig van overtuigd dat Paulus dit hier zegt. Zo is het gegaan en zegt dat is al gebeurd. Het was niet een optie hier dat het anders zou gaan. Het was de mededeling aan de Joden, zo zit het in elkaar. En daarmee heb je ook een antwoord aan de vraag, wat viel er eigenlijk uit te leggen aan het Koninkrijk Gods uit vers 23? Aan Joden iets uitleggen over het Koninkrijk Gods, wat wou je ze uitleggen? Wel, dat het vooralsnog niet terechtkomt bij het Joodse volk, met als gevolg de terugverzameling van Israël en de openbaring van dat Koninkrijk. Maar dat het vooralsnog terechtkomt bij Israël, zijn de 10 stammen van Israël, waarvan we de hoogste vertegenwoordiger hier in huis hebben. Dat is de andere deur hier, hiernaast. Kerdok, misschien zat hij erbij, weet je veel? Dat denk ik echt. En daar is het terechtgekomen. Maar ja, dat hoefden ze niet. Hebben jullie dat nog? Ja. En ik denk dat Paulus daar gehuisd heeft. Het heet later in zijn eigen gehuurde woning. Dat kan natuurlijk betekenen dat hij ergens in de stad een huis met een tuintje heeft gehuurd in een hele gezellige buurt. Hoe is dat lied? Dat lied kent u toch wel of niet? Nee? Ik heb een huis met een tuintje gehuurd in een hele gezellige buurt. Ja, nou oké. Dat zou kunnen, maar ik zou ook niet weten waarom we niet gewoon een kamer zou gehuurd hebben in het Britse paleis. Dan zegt u, dat had hij wel gratis kunnen krijgen. Jawel, maar dat verhaal kennen we al van Abraham. Kon het ook gratis krijgen? Ze zegt, nee, ik betaal ervoor. Dus ja, maar eerlijk gezegd, dat denk ik ja, dat hij in het Britse paleis die 2 jaar... gelogeerd heeft, om zo te zeggen. En dat hij daar werkte onder de auspiciën van het Britse koningshuis. En dat is nog eeuwenlang zo gebleven tot in onze dagen aan toe. Nee, niet Paulus persoonlijk. Maar ik hoop dat u begrijpt dat ik nou even op een hoger niveau spreek. Is nog steeds onder het gezag, onder de bescherming. Bescherming. Defender heet het. Of the faith. Defender of the faith. Onder het gezag en de bescherming van het Britse koningshuis. Zo is het gegaan. En ik denk dat dat de situatie is die ons geschilderd wordt. Zij het dan bedekt, maar die ons geschilderd wordt in Handelingen 28. En dan begrijpt u meteen waarom dat ook meteen het eind van het verhaal is. Er is eigenlijk sindsdien nooit wat veranderd. Naar de buitenkant lijken dromen te zijn. Maar als je even verder kijkt, blijkt het toch niet Rome te zijn, maar het Britse paleis. In gevangenschap. U weet wel, van de ballingen en van de gevangenis die gevangen genomen werd. En wat het maar wezen mag. En weggevoerd werd en geplaatst werd in hemelse positie. Of een gevangenis die dan weer open ging, maar niemand ging eruit. Of hoe het allemaal maar heet, maar het rijmt op zoveel andere dikwijls onbegrijpelijke schriftplaatsen en anekdotes. Maar het komt er allemaal mee overeen en het wijst op een en hetzelfde ding. Jesaja 36, het geschiedde in het 14e jaar van de koning Hiskia, dat Sanherib, de koning van Assyrië, optoog tegen alle vaste steden van Juda en nam ze in. Het is weinig bekend dit, maar Assyriërs dus, die optrekken tegen de steden van Juda. En hij nam ze in. De vraag is, wat heeft hij dan gedaan met de bewoners van die steden? Van Juda. Joden dus. Juda. Twee stammen. Wat heeft hij gedaan met de inwoners van die steden? Het antwoord is, tenzij anders vermeld, mag der gewoonte, wat deed hij? Hij voerde de inwoners weg. Uiteraard. Want dat heeft hij ook gedaan met de 10 stammen van Israël. Dat wordt u helemaal niet verteld. Maar dat ging hier aan vooraf enige jaren. Hebben we dat? Kortom, er zijn dus ook velen uit Juda. Dat wil zeggen uit het 2-stammenrijk. Dus uit Juda en Benjamin. Weggevoerd in Assyrische ballingschap. Met andere woorden, wat wij altijd maar de 10 stammen noemen, zijn er in werkelijkheid ook allemaal. Zijn ze alle 13. In de praktijk. Alleen ze staan dan niet bekend onder de naam Joden. In de zin van het Joodse volk. Dat betreft slechts degene die uit de Babylonische ballingschap zijn teruggekeerd. Waarheen dan ook. Hij nam die steden in en de koning van Assyrië zond Rabsaké, vind het een leuke naam hoor. Hupsakee. Rapsakee. Rapsakee naar Van Lachis, naar Jeruzalem, tot de koning van Hiskia met een zwaar heer. Want Rapsakee was de legeraanvoerder van de Assyriërs. En hij kwam met een zwaar, zo heet dat, een zwaar leger. En hij stond aan de watergang des opperste vijvers van de hoge weg van het veld des volks. Bij Jeruzalem dus. Hij stond voor de poorten en riep in naam van de koning van Assur. Doe open de poort. Ja, de Assyriër ligt voor Jeruzalem. En wat het maar was. En het leek Hiskia dan toch beter om dat dan maar niet te doen. En dan volgt deze geschiedenis. Het 14e jaar van de koning Hiskia. Nou zult u daar zelden over hebben horen spreken op een zondagochtend. In, toch? Er zijn typische dingen die staan in de Bijbel. Ze zijn hoogst interessant. Maar daar hoor je nooit iemand over. Dat komt toch nooit. Want daar heb je toch voor je praktische leven niks aan. Gaat het toch om dat je een goed gevoel krijgt enzovoort. En een beetje dezelfde vlaggen zwaait met elkaar en zo. Of wat je maar doet. Komt nooit aan de orde, dit soort dingen. Maar ze zijn hoogst interessant, want wanneer was dat dan? In het 14e jaar van koning Hiskia. Bovendien, de eerste vraag is natuurlijk, was Hiskia, waar was hij eigenlijk koning van? Van Juda, ja dat wist u dus. Niet van Israël. Hoort u wat ik zeg? Van de Joden, hij niet van Israël. Ja, dat zijn dingen die je kennelijk moet leren, omdat niemand je dat ooit vertelt. Juda, maar ja, dat is niet noodzakelijk hetzelfde als Israël. Want we kennen wel eens waar de 70-jarige Babylonische ballingschap van Israël, zeggen we dan, maar dat was van het Joodse volk. En of het de naam Israël droeg, ja, misschien wel, misschien niet. Maar daarnaast heb je altijd nog die andere, dat andere rijk van Israël. Dat droeg de naam Israël. En dat is nooit in 70-jarige ballingschap in Babel geweest. Dat was namelijk al veel eerder weggevoerd. En is officieel daar nooit uit teruggekeerd. Het is ook niet teruggekeerd trouwens. Wel iets dergelijks, maar dat kun je zo niet zeggen. Want het is een heel ander ding. En de vraag is eventueel, want daar wil ik het eens met u over hebben nu, aan het eind van de avond, zodat u er voorlopig schoon genoeg van hebt allemaal. De vraag namelijk, wanneer was dit dan? Zijn daar jaartallen bij? En dan moet ik u zeggen, ja, daar zijn jaartallen bij. Schrijft u maar op. Niet het jaartal, maar een tekst. 1 Kronieken 5, dit is de geschiedenis van de Assyrische ballingschap, wegvoering kun je beter zeggen, van de tienstammen. 1 Kronieken 5, vers 26. Zo verwekte de God Israëls, de God van Israël, die verwekte de geest van Pul, de koning van Assyrië en de geest van Tiglath-Pilneser, elders genoemd Tiglath-Pileser, maar het woordje en heeft blijkbaar de betekenis van namelijk, want de man heette Tiglath-Pileser, dan wel Tiglath-Pilneser, want die en ennetjes, ja, sorry. Dit is een wat lange naam natuurlijk, dus de naam wordt afgekort tot Pul. Hij zegt, zeg maar Pulletje, zegt hij. Pulletje, nee. Zo verwekte de God Israël de geest van Pul, de koning van Assur. Namelijk de geest van Tiglath-Pilneser, de koning van Assur. Die namelijk voerde hen gevankelijk weg. Wie? Hij voerde hen. Wie? Hij voerde hen gevankelijk weg. Te weten, de Rubenieten. Die wel dus, de Rubenieten. En de Gadieten. Dus de stam van Ruben, de stam van Gad. En u weet wat er nou komt. Ja, want als je Ruben en Gad gehad hebt, krijg je alleen nog de halve stam van Manasse. Want Ruben en Gad en de halve stam van Manasse leefden oostelijk van de Jordaan, in wat tegenwoordig Jordanië heet. In het gebied dat in de Bijbel wordt aangeduid onder de naam Gilead. Heb je dat? Je hebt oostelijk van de Jordaan, vanaf het zuiden heb je eerst Edom. Dan heb je Moab. Oostelijk van de Dode Zee is dat ongeveer. En dan nog iets noordelijker, Ammon. En daarboven ligt Gilead. Daar woonden de stammen van Ruben. Dat wordt Israël dus, hè. Daar woonden de stammen van Ruben, Gad. En de helft van een deel van de stam van Manasse. Manasse had eigenlijk in de praktijk het grootste gedeelte. Dat wil zeggen, het grootste stamgebied, omdat ze Manasse had aan beide zijden van de Jordaan stamgebied. Die werden aanvankelijk weggevoerd. Wanneer het was, weten wij niet, omdat er geen datum bij staat. Maar het was de allereerste wegvoering. Niet van alle 10 stammen dus, maar van een deel van de 10 stammen. En dat was kennelijk nog voor 737 voor Christus. Daar heb ik het zo over. Maar eerst even wat er nog verder staat in 1 Kronieken 5 vers 26. Daar staat, hij voerde hen gevankelijk weg te weten, Ruben niet, de gat niet in de halve stam van Manasse. En hij bracht hen te Hala, Gabor. Roep maar uit. En Hara. En aan de rivier Gozan. Daar kwamen ze te wonen. Tot op deze dag. Wanneer dat maar was. Dat wil zeggen, het is kennelijk veel later geschreven. Of althans, de uitdrukking tot op deze dag is kennelijk veel later toegevoegd. Maar daar zit ik niet mee. Maar er staat bij waar het was, zodat je het op de kaart kunt vinden. Dat is in Medië. Dat is ten zuiden van de Caucasus. Toen ze later de Caucasus overtrokken, werden ze aangeduid als Caucasiërs. Nou, hè? Maar. Toma. Dat was 1 Kronieken 5 vers 26. Dan krijgen wij vervolgens 2 koningen. U weet, koningen en kronieken overlappen elkaar in hoge mate. Dat kan ik ook niet helpen. Komt dat er boeken zijn van de ene kant van de 2 stammen, de andere kant van de 10 stammen. En zo historische boeken, dus ze zijn overlappend. Maar chronologisch komt hier na 2 Koningen 15, vers 29. Waar PK koning is van Israël. En het deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En hij regeerde te Samaria, de hoofdstad van Israël. Hij was koning over Israël. Dat staat in vers 27. Niet over de Joden, maar wel over Israël. En deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Weet niet af van de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed. Vers 29. In de dagen van Peka, de koning van Israël, niet van Juda, kwam Tiglath-Pileser, daar heb je de man weer. Nu heet hij niet Pilnezer, maar Pileser. Kwam Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië, en nam Ion in, en Abel met Maaga en Janoa en Kedes en Hazor en Gilead en Galilea, dat is aan de westkant van de Jordaan in elk geval, het ganse land van Naftali, weer een stam van Israël, aan de westkant van de Jordaan, Naftali, Galilea, en hij voerde hen weg naar Assyrië. Dit is, voor zover wij het nauwkeurig kunnen vinden, het 52e jaar van Azaria, de koning van Juda, met Peka, de zoon van Amalek, dat is vers 27. En voor zover we daar jaartallen bij kunnen plaatsen, is het ongeveer 737, 737 voor onze jaartelling. Het andere was dus nog eerder, want het was alleen maar aan de oostzijde van de Jordaan. Nu zijn we iets verder. Het kan best dezelfde gelegenheid zijn, maar hier wordt nog meer vermeld en dan is het dus later. Maar dat is theoretisch. Maar dit zijn de jaartallen ongeveer. 737 en eerder. Hij voerde hen weg. En dan komt hij. Volgens de annalen van Tiglath-Pileser, die wij hebben, want ze hebben de wereld aan kleitabletten opgegraven in de tijd, bij de herontdekking van Nineveh door Sliman en daarna, daar hebben ze de hele bibliotheek ontdekt met weet ik hoeveel kleitabletten die nog lang niet allemaal, nog steeds niet allemaal, vertaald zijn. Men weet wel hoe het moet, maar het is een heidens werk. En het verdient slecht. Maar goed. Maar volgens de annalen van Tiglath-Pileser voerde hij ook delen van de stammen van Azer. Die namen worden namelijk genoemd in die tabletten. De stammen van Azer, Issachar en Zebulon. Maar die woonden allemaal in het noorden van Israël. Naftali, Azer, Issachar, Zebulon. Galilea, feitelijk wat men tegenwoordig zo noemt. En volgens diezelfde inscripties bouwde hij voor hen de steden Sakka in de ballingschappen. Bouwde hij voor hen steden, met name Sakka, maar dat is gewoon de naam Isaac, maar ook de naam voor de Saksen. Ja, Sakka, steden Sakka, Danium. Maar dat ium, dat is vergriekst. Dat is dus gewoon dan. En daarna worden ook namen genoemd Elisanza, Abrania, Evaza enzovoorts. Ik heb hier ook een bronvermelding bij, maar dat vind ik allemaal niet zo nodig. Er staat in de steden Galaza, Abilka aan de grens van Bet-Humria. Dat is Bet-Omri. Dat is het gebied van Omri. Dat is gewoon het tienstammenrijk. Genoemd naar Omri, de vader van Agab. Bet-Omri. Het gehele land Naftali bracht ik binnen de grens van Assyrië. Dat wil zeggen, werd veroverd en aan het Assyrische Rijk toegevoegd. En weer een andere schrift, andere plaats, het land van Bet-Humria, Bet-Omri dus. Al het volk en al hun goederen voerde ik weg naar Assur. Pekaha, hun koning, verwierpen zij, dat is gewoon koning Peka, die hier ook genoemd wordt. En ik stelde Aussie tot koning, maar dat is gewoon Hosea. En dat is de laatste koning volgens de Bijbel van het tienstammenrijk. Kortom, dat is een verslag uit Nineveh, maar die gegevens komen volstrekt overeen met de Bijbel. En vullen het een en ander aan. Heb u die? En zoals gezegd, het jaartal 737 voor Christus. In 2 Koningen 15 vers 30 lezen wij: Hosea, de zoon van Ela, maakte een verbintenis, samenzwering, tegen Peka, de zoon van Remalia, en sloeg hem en doodde hem en werd koning in zijn plaats. Ja. En dat is wat ik net zei, alleen wat ik net zei, daarin wordt het toegeschreven aan Tiglath-Pileser, die zegt, ik maakte Hosea koning in plaats van Pekah. Maar het kan.
Oh, ja.
Maar die Hosea heeft het zelf gedaan via een staatsgreep en Tiglath-Pileser heeft het goedgekeurd. En daar heb je het verhaal rond. Zo gaat het in de politiek. Doe niet je best om het te begrijpen, want dat is nergens voor nodig. Maar dat zei ik al, hè. Goed. Dan hebben wij 2 kronieken 28. 2 kronieken 28. Waar staat vanaf vers 16? Terzelfde tijd zond de koning Achas, die is van Juda, koning Achas, hij is de vader van Hiskia, die wij dus tegenkomen in Jesaja, waar we net vandaan komen, die Hiskia. Terzelfde tijd zond de koning Achas tot de koning van Assur van Assyrië dat zij hem helpen zouden. Daarboven waren ook de Edomieten gekomen en hadden Juda geslagen en gevangenen gevankelijk weggevoerd. Dus ook de Edomieten, Edom, voerde Joden weg uit het tweestammenrijk. En daartoe waren de Filistijnen in de steden der laagte en het zuiden van Juda ingevallen en hadden ingenomen Bet-Semes en Ayalon en Gederot en Socho en er onderhorige plaatsen en Timna en er onderhorige plaatsen en Gimzo en er onderhorige plaatsen en zij woonden al daar. Want de Heere vernederde Juda om der wille van Achas, de koning van Israël. Want hij had Juda, maar dat moet zijn koning van twee stammenrijk hoor. Maar in de zin van een Israëlitisch koning.
Ja, ja, ja.
Maar hij was koning van Juda. Want hij had Juda afgetrokken dat het ganszeer overtrad tegen de Heere. En Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië, kwam tot hem, doch hij benauwde hem en sterkte hem niet. Achas zocht steun bij de Assyriërs, die het, toch?
Ja.
Achas uit Juda zocht steun bij de Assyriërs, die het tienstammenrijk trouwens vernietigd hebben. Maar hij werd niet geholpen, dat is wat hier staat. Maar hij betaalde wel, Achas, nam een deel van het huis des Heeren, van het huis des konings en de vorst, het welke hij de koning van Assyrië gaf. Maar hij hielp hem niet, nee. Nou goed. Dan komen wij terecht in... officieel 725 voor onze jaartelling. Toen stierf namelijk Tiglath-Pileser. En zijn zoon Ulula veranderde zijn naam. U begrijpt waarom toch? Dat valt weinig uit te leggen. Als je Ulula, dan kan je wel koning zijn, maar op Hawaii waarschijnlijk moet kunnen. He? Kan je je voorstellen? Met een ukulele erbij en zo, een steelgitaar. Ulula, moet kunnen, hè? Nou ja. Maar hij veranderde zijn naam in Salmanasser. Salmanasser, de vijfde. Maar hij stierf bij de belegering van Samaria. Nou goed. Maar dat was 725. Waarna volgt, er staat verder niks over in de Bijbel. Behalve dan dat zijn opvolger Sargon de stad innam. Maar hierna komen wij in 724. En dat is in 2 Kronieken 30. 724. Een consistente jaartelling. In 2 Kronieken 30... Daar is een deel der 10 stammen betrokken bij het paasfeest in Jeruzalem onder koning Hiskia in diens eerste jaar. Dat wordt daar beschreven. Vers 1. Daarna zond Hiskia tot het... Je Hiskia, maar het is eventueel gewoon Hiskia. Hij zond tot het ganse Israël en Juda en schreef ook brieven tot Efraïm en Manasse, dat zij zouden komen tot het huis des Heren te Jeruzalem om de Heer, de God Israëls, Pascha te houden. Maar feitelijk was het grootste deel van het volk al weggevoerd in die dagen. Niettemin, ze worden uitgenodigd en ze komen dat ook daadwerkelijk doen, want dat is wat beschreven wordt. Een deel van de 10 is volgens wat wij gelezen hebben dus al weggevoerd, maar een ander deel is nog steeds aanwezig en staat onder het koningschap van de laatste koning, Hosea. U zult zeggen, dat is allemaal ingewikkeld. Ja, dat kan wel zijn, maar ons wordt verteld dat dit allemaal niet kan, omdat volgens de juiste jaartallen die 10 stammen al eerder zijn weggevoerd. Dan moet ik u zeggen, nee, dat is een deel wat is weggevoerd en niet alles. Ze zijn namelijk niet in één keer in één jaar weggevoerd. Het is in fasen gegaan. En dit is een overblijfsel wat er nog is, en wordt vanuit de 2 stammen opgeroepen om in Jeruzalem alsnog het Pasen te komen vieren, wat ze trouwens even lang nooit gedaan hebben. Dat is nieuw onder Hizkia. Daar hebben ze de tempel gereinigd, weet u wel, en weer gevonden en schoongemaakt, en een wetboek gelezen waarin stond dat ze geacht werden Pasen te vieren. En denken, nou, dat gaan we dan nu doen. En aangezien voor heel Israël was het niet alleen voor de Joden, ging er een uitnodiging ook naar wat er van de 10 stammen nog over was. En dat is het dan. Moeilijker is je niet. Want de volledige ballingschap van Israël wordt pas later beschreven. Gemakshalve neem ik nu koningen. 2 koningen weer, 17. En dan ben je terecht in het 9e jaar van Hosea. Dat is 2 koningen 17 vers 6. In het 9e jaar van Hosea, de laatste koning van de 10 stammen in Samaria, nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg. Wat er nog van over was, uiteraard, voerde hij weg in Assyrië en deed ze wonen te Hala en in Habor aan de rivier Gozan en in de steden der Meden. En dat komt u bekend voor, omdat we iets dergelijks gelezen hebben in 1 Kronieken 5 vers 26, maar het gaat niet over dezelfde gebeurtenis. Dit is in het 9e jaar van Hosea. Dat is 219 voor onze jaartelling, volgens de beste tabellen. En het andere was 737 voor onze jaartelling, of nog eerder. Hebben u dan? De geschiedenis zet zich zo gewoon voort, maar ze worden weggevoerd nog steeds naar dezelfde plaats. Wat ik nu over heb, 2 Koningen 17 vers 9, dat is het 9e jaar van Hosea, dat is 219 voor onze jaartelling, volgens de tabellen van Enstey. 2 Koningen, ja. En het andere met Hala en Habor en rivier Gozan was 1 Kronieken 5 vers 26. Daar begon het mee met de stam van Gad, Ruben en een halve stam van Manasse. Maar het is 737 voor onze jaartelling of nog eerder. Het is dus niet hetzelfde. Waarna volgt 2 Koningen 17 vers 18. Die is van belang. Van allergrootste belang. Want we waren nu in 219 voor onze jaartelling. En nu staat er in vers 18. Daarom vertoonde zich de Heer zeer over Israël, dat hij hen wegdeed van zijn aangezicht. En er bleef niets over, behalve de stam van Juda alleen. Alleen de stam van Juda. Implicerend dat als je de stam van Benjamin zou zoeken,
is die bij de 10 stammen.
Dan is die weggevoerd met de 10 stammen mee. Maar dan waren het er minstens 11. Hetgeen niet uitsluit dat je Benjaminieten hebt onder de Joden, bij de stam van Juda. Al was het maar omdat de belangrijkste stad van Juda was Jeruzalem, zoals u weet, omdat het de hoofdstad was. Maar die ligt in het gebied van Benjamin. Dus je hebt altijd Benjaminieten onder de Joden. Maar ik blijf van mening, gewoon ook via wat je in de geschiedenis tegenkomt, dat veruit het grootste gedeelte van Benjamin meegegaan is in Assyrische ballingschap. Omdat je ze onder die lui weer terugvindt. En niet alleen de naam van Benjamin, maar ook van zijn zonen. Dat waren er nogal wat. Dus je hebt een grote kans dat je ze terugvindt. Maar niet onder de Joden, niet onder de twee stammen. Nou goed. Maar let op, ze zijn weg. Er bleef niets over behalve de stam van Juda alleen. En dan staat er nog, zelfs hield Juda de geboden des Heeren hun gods niet. Maar zij wandelden in de inzettingen van Israël die zij gemaakt hadden. Dus met Juda was het ook niet zo best, maar die bleven over. Want het kan nou eenmaal niet dat ze allemaal verworpen worden. Je moet altijd een Israël hebben. Een volk dat verantwoordelijk is voor dat woord van God dat aan hen toebedrouwd is. Begrijp je wel? Dus alleen Juda. Ik moet even kijken wat er staat in 1 Koningen 12. Want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Oh, dat gaat over die land. Ja, denk ik. 1 Koningen 12, vers 20. Nee, daar staat in 1, daar staat daar wel, maar dat is een ander vers. 1 Koningen 12, vers 20, dat is bij de scheuring van het Rijk in de zogenaamde 22 stammen. En daar staat in 1 Koningen 12, vers 20, het geschiedde als gans Israël hoorde dat Jerobeam wedergekomen was, dat ze heen zonden en hem in de vergadering riepen en hem over gans Israël koning maakten. Niemand volgde het huis Davids dan de stam van Juda alleen. Juda alleen. En hier heb je Juda alleen. Er bleef niets over. 2 Koningen 17 vers 18. Dan Juda alleen. Daar is niet. Het is aanvankelijk sprake van een gedeeltelijke wegvoering. Een gefaseerde wegvoering van de 10 stammen. Maar het eindigt met een totale wegvoering van de 10 stammen van Israël. En het jaartal is 219 voor onze jaartelling. Of zo, sorry, zei ik 719. Ik heb het hier verkeerd staan in mijn in mijn briefje. Zie? En dan lees ik ook vers 20. Zo verwierp de Heer het ganse zaad van Israël en bedrukte hen en gaf ze in de hand der rovers, totdat hij hen van zijn aangezicht weggeworpen had. Nou ja, dat is het dan dus. Je vindt het ook elders in, of hierna, in 2 Koningen 18... waar Hiskia koning is over Juda. En daar wordt vermeld in vers 9. Het geschiedde nu in het vierde jaar van de koning Hiskia, het welk was het zevende jaar van Hosea, de koning van Ela, de koning van Israël, dat Salmanasse, de koning van Assyrië, opkwam tegen Samaria en haar belegerde. En dat is inderdaad 719, dan wel 718 voor onze jaartelling. En ze namen haar in ten einde van 3 jaar, een driejarig beleg om Samaria. In het zesde jaar van Hiskia, het was het negende jaar van Hosea, de koning van Israël, als Samaria ingenomen was. Dat is dus dat jaar, 719. En de koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië en deed hen lijden in Hala en in Habor bij de rivier Gozan en de steden der Mede. Daarom dat zij de stem des Heeren hun gods niet waren gehoorzaam geweest, maar zijn verbond overtreden had en wat het maar was allemaal. Het volgende hoofdstuk is Sanherib belegert Jeruzalem en daarmee ben je terug in Jesaja. Want dat hoofdstuk is in hoge mate volstrekt letterlijk identiek aan elkaar. Dat wil zeggen 2 Koningen 18 en Jesaja 36. Dat wil zeggen die veroveringstochten van die Assyriërs, die gingen in fase. Het volk werd fase voor fase weggevoerd. En nadat Samaria ondergegaan was en dus het hele tienstammenrijk was vernietigd, werd verder gegaan met de verovering van het tweestammenrijk van Israël. Ging gewoon door. Hij nam de steden van Juda in, totdat de legers stonden voor Jeruzalem. En ons wordt het voorgehouden alsof dat het laatste was. En het kan best, want het kan best dat de overlevenden overblijven zich teruggetrokken had binnen de poorten van Jeruzalem. Op de vlucht voor Assyriërs. Maar dit was dan het laatste. En de vraag is, wat gaat er nou mee gebeuren? Nou ja, het bleef bestaan dus. Omdat Hizkia een redelijk getrouwe koning was. Getrouw aan de Heere, om zo te zeggen. Met alle beperkingen die daar dan ook weer bij liggen, maar dan toch. En hij legde het een en ander rechtstreeks aan de Heer voor. Weet je, als de Heer zijn eer hoog wilde houden, dan zou hij toch wat moeten doen aan Jeruzalem. Om het te redden. Om de lastering van zijn naam te voorkomen en wat het maar was. En zo is het ook. En dat gebed is dus inderdaad verhoord geworden, is gepaard gegaan met een teken enzovoorts. Maar je wordt geacht te begrijpen dat we hier wel degelijk van doen hebben met die kwestie van wat is nou het echte Israël. Nou, als die 10 weg zijn en ze zijn de dragers van de naam Israël, hoe gaat het dan verder? Het antwoord is uitdrukkelijk met de 2 stammen met Jeruzalem als hoofdstad. En hoe bedreigend de situatie ook is, de Heer houdt dat in stand. En dat is nu ook alleszins begrijpelijk. En later doet zich het verschijnsel voor dat het met de 2 ook misgaat. Zelfs 2 keer doet zich dat voor. Maar begrijpelijk is dan ook dat de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, dan verder afgewikkeld wordt, althans voor de time being, via de 10 stammen van Israël. En dat is ook de reden waarom het koningshuis van David daarheen verplaatst wordt. En dat is de reden waarom het evangelie dat door de Joden verworpen werd, pak een beetje 2000 jaar geleden, inderdaad zijn domicilie heeft gekregen, eveneens bij de 10 stammen van Israël, in hun ballingschap. Gelijk het is te deze dagen, voeg ik er dan 2000 jaar later maar aan toe. Want zo gaat dat. Maar we moeten het daarbij laten, want het is natuurlijk de hoogste tijd. Voor straf mag ik nou een poos niet terugkomen, maar toch maar. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw profetisch woord. Dat woord dat werkelijk antwoord geeft op werkelijke vragen. Dat woord dat ons verklaart wie u bent en wat u doet. En we danken u dat we niet alleen dat woord hebben, maar dat die geschiedenis ook zijn sporen heeft nagelaten hier op aarde en onder de volkeren. We danken u dat we niet maar van doen hebben met een verhaal, een verzinsel, een filosofie dat mensen bedacht hebben, maar dat we daadwerkelijk van doen hebben met uw geïnspireerde, met uw profetische woord. We danken u daarom te mogen onderschrijven dat heel de schrift door u begeesterd en ingegeven geworden is en nuttig is tot onderwijzing. Want we danken u dat wij inderdaad geen menselijke filosofie nodig hebben, maar slechts wat u ons geopenbaard hebt, opdat we zouden weten wie u bent en wat u doet en daar ook deel aan zouden krijgen. En daarom, Vader, wij mogen u danken dat wij deel hebben gekregen aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven, waaraan u ons hebt toegevoegd En daarmee hebt u ons gemaakt tot eerstgeborenen van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. En van uw koninkrijk dat u binnen afzienbare tijd zult openbaren. En we danken u dat we daarna mogen uitzien. En onderweg daarnaartoe onszelf aan u mogen toevertrouwen. En u mogen vragen op grond van uw beloften. Wees u ons nabij en verheerlijkt u uw naam in ons om Christus wil. Amen.